Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En vers 10, mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Vers 1 en vers 10 van Psalm 89. Luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, vers 14. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We openen Gods woord en willen daaruit lezen Psalm 127. En daarna lezen we nog een paar versen uit het Nieuwe Testament. En wel uit 1 Korinthe 3. Nu eerst uit het Oude Testament, Psalm 127. Waarboven staat: Gods zegen is onmisbaar. Een lied Hamaalot van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Zie, de kinderen zijn een erfdeel des Heeren. De vrucht van de buik is een beloning. Gelijk de pijlen zijn in de hand van een held, zodanig zijn de zonen der jeugd. Welgelukzalig is de man die zijn pijlkoker met dezelfde gevuld heeft. Ze zullen niet beschaamd worden als zij met de vijanden spreken zullen in de poort. Tot zover Psalm 127. Ik lees alvast de tekst voor. En die vindt u in vers 1 en 2. Een lied Hamaalot van Salomo. Zo de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden eraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter. Het is tevergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten. Het is alzo dat hij het zijn beminden als in de slaap geeft. Nou, over dat bouwen van het huis wordt ook gesproken in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3. Vers 9 tot en met 17. Daar staat boven Christus het fundament van het heil. Want, zegt Paulus, 1 Korinthe 3 vers 9. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, en dat is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een ieders werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een ieders werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest van God in u woont? Zo iemand de tempel van God schendt, die zal God schenden, want de tempel van God is heilig, welke gij zijt. Tot zover. Zullen wij nu samen eens bidden om Gods zegen. O almachtige en majesteitelijke God in de hemel, als we op deze morgen weer verfrist mogen ontwaken en op mogen staan, de gang naar uw huis hebben gemaakt en nu zijn hier in de kerk, past het ons om uw grote naam eerbiedig dank te zeggen. Heere, als wij klein worden, wordt u zo groot voor ons. En ook zo goed en zo mild de afgelopen week zien, Heere, dan zijn uw zegeningen veel geweest. Alleen al in het rijk de natuur, dat we één dag in de afgelopen week hebben gehad waarin die reine sneeuw uit de hemel dat hele oppervlak van de aarde heeft bedekt hier in ons land. Heere, dat alles zo prachtig stralend wit was. Alles wat uit de hemel komt is wit, is stralend, is mooi, is maagdelijk, is rein. Die zwarte grond bedekt door die witte sneeuw. Heere, wat een beeld, wat een prachtig gezicht. Wat een beeld ook van wat u doet als u onze zwarte harten wast in het rode bloed van het lam. O, dan heeft David ervan getuigd, dan wast u mij witter dan de sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Wat een verschil met een zondaar en een kind van God, die mag weten gewassen te zijn in het bloed van het lam en u gereinigd en geheiligd te zijn. Heere, wij willen u daarvoor danken. En tegelijkertijd willen we u ook bidden, o God. Ook in de afgelopen week, als we zien in de spiegel van uw heilige wet, wie kan dan zeggen dat hij niet gezondigd heeft? Wie van ons zou dan kunnen zeggen dat hij één dag van de zeven dagen die voorbij zijn, dat het hem gelukt is om te leven zoals u het wil en bedoelt? Heere, dan moeten we allemaal beschaamd ons hoofd buigen. En heere, daar hebben we ook smart en verdriet van. Althans, uw kinderen hebben daar smart en verdriet van. Dat het hen nou maar niet lukt om volmaakt u te dienen. Daar zien we wel eens naar uit, om nooit meer te hoeven zondigen. U nooit meer verdriet te doen. U nooit meer te krenken en te tergen met dat eigenwijze en dat dwarse wat in ons hart nog gevonden wordt. Ook nadat we u hebben leren kennen. Het wordt steeds moeilijker om zo tegen zo'n goeddoend God te zondigen. En toch doen we telkens weer. En daarom hebben we het weer nodig, Heer, om opnieuw te bidden. Was mij geheel en dan zal ik witter wezen. dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Heren, wij willen u ook danken voor het wonderlijke in deze afgelopen week. Als we kijken naar het land, de politiek. Heren, dat er een nieuw kabinet is. En dat er een regeerakkoord is. En dat er zo opmerkelijk veel in is van mensen die willen staan voor uw woord en voor uw waarheid. Die getuigen van u willen zijn. Ook in de zalen van 's lands overheid. Heren, wat een opmerkelijk iets. Wat een wonder van uw langmoedigheid. Dat er nog een keer gekomen is, zo lijkt het. Dat het niet van een paaskabinet al zwarter en zwarter is geworden. Maar dat er in uw goedheid een keer lijkt gekomen te zijn. En tegelijkertijd bidden we, heren, voor hen die gesteld zijn daar op die fronten waar de pijlen van de Satan zo om hun oren suizen. Stel ze vast als een Daniel. Geef ze wijsheid en een dubbele mate van uw geest om voorzichtig te wandelen in de wijsheid die u geeft. Om ons land te kunnen regeren. En om een voorbeeld te zijn. En om te zien dat het christelijk geloof normen en waarden heeft die goed zijn voor de mens. Tot heil van de naaste en tot eer van u. Heren, wij willen ook tot u komen en de noden en de zorgen bij u brengen. Noden en zorgen van mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of moeten worden opgenomen. We denken aan mevrouw van Tienhoven. En tegelijkertijd mogen we u ook weer danken dat mevrouw Kuiten en mevrouw Lasje geopereerd zijn en dat ze het naar omstandigheden goed mogen maken. Dat Jan de Ruiter weer terug mocht keren uit het ziekenhuis na een geslaagde heupoperatie. Heren, tegelijkertijd willen we ook bidden voor allen die het moeilijk hebben op een of andere manier. Afgelopen vrijdag mocht hier voorlichting worden gegeven aan de jeugd van Stichting De Hoop. En dan denken we aan die verslaafde jonge mensen, kinderen, tieners, jongens, meisjes, maar ook volwassenen. Of kinderen van verslaafde ouders. Op wat voor manier dan ook, heren, geef dat ook via Stichting De Hoop en anderen die vanuit uw woord willen werken. Mensen werkelijk genezen mogen worden. Vernieuwd mogen worden van binnen. Maar ook geholpen zullen worden. En van hun verslaving bevrijd zullen worden. Door de bevrijdende kracht, o Heer Jezus. Die er ligt in uw bloed. We willen u ook danken voor deze morgen. Dat er twee mogen worden bevestigd. Die met vrijmoedigheid het ambt mochten aanvaarden. Geef ons een gezegende dienst. Een blijde dag. Dat we uw gunst mogen ervaren. Ook in ons leven, ook in deze kerkdienst, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek het Psalm 127 en daarvan vers 1. Vergeefs op bouwen toegelegd, vergeefs om het huis voltooid te zien. En vers 2. Vergeefs van 's morgens vroeg geslaafd tot 's avonds en het brood der smart gegeten. Psalm 127, vers 1 en vers 2. Gemeente, wij willen vanmorgen samen een ogenblik gaan nadenken over Psalm 127, de eerste twee verzen. We zijn bezig met een prekenserie over de liederen Hamaalot. De reisliederen die de Joodse mannen zongen 3 keer in een jaar als ze op reis gingen uit alle kanten van het land naar Jeruzalem om daar de grote feesten des Heren te vieren. Tijdens de reis werd gezongen om de reis wat te bekorten en te veraangenamen. En in die liederen die ze dan samen zongen, een hele groep in de stoet waarin ze gingen trokken naar Jeruzalem. Dan werden liederen ter ere van de Heren gezongen. Nou, Psalm 127 is de middelste van de 15 liederen Hamaalot. Ook wel genoemd de psalm van de bouwer. De psalm van de christenaannemer. Nou, jullie beiden hebben mogen aannemen de verkiezing tot het ambt van Hier een psalm die spreekt over de christenaannemer, de bouwer. Kern is wel, en dat is het eerste wat ik wil zeggen, dat is de kern van deze psalm is dat we steunen moeten op Gods zegen en niet op eigen beleid of arbeid. En daarom staat er ook boven: aan Gods zegen is alles gelegen. Elke onderneming mislukt zonder Gods toestemming en zonder zijn medewerking. Nou, deze psalm, dit bedevaartslied gaat over bouwen. En het gaat ook over beminden. Vers 2. Hij geeft het zijn beminden als in de slaap. Nou, dat zijn de twee gedachten voor de preek van vanmorgen. Ik zet boven de preek gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw. Twee gedachten. We gaan eerst letten op Gods bouwvakkers. Vers 1. Zo de Heer in het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. En we gaan ten tweede letten op Gods beminden. Dat is vers 2. Alsodat het zij hij zijn beminden als in de slaap geeft. Gemeenteopbouw. We letten ten eerste op Gods bouwvakkers. En ten tweede op Gods beminden. Broeders, in het bijzonder spreek ik u beiden aan en eigenlijk de hele kerkraad, inclusief mezelf en de gemeente, die mag toehoren vanmorgen. Ik begin met een woord van Watchman Nee. Die zegt dit: God vraagt niet hoezeer jij voor hem zwoegt, maar in hoeverre jij daarbij op hem vertrouwt. Nou, dat is een zin om over na te denken. God vraagt niet hoezeer je voor hem zwoegt. U hebt het ambt mogen aannemen in korte tijd. Daar zijn we verblijd om. Dat we enkele broeders in het ambt mochten bevestigen. Sommigen voor de eerste keer, een ander op herhaling. En als je dan, ja, vrijwilligerswerk. Ambtelijk werk is vrijwilligerswerk. Als je dat dan naast je drukke baan hebt en je gezin hebt, zou dat nou geen zwoegen en beulen worden, geen één avond meer thuis? De Heere vraagt niet hoezeer jij voor hem zwoegt, maar in hoeverre je daarbij op hem vertrouwt. En dan denk ik aan die bekende geschiedenis van Martha en Maria. Twee kinderen van God, zusters in de Heer. En de een was bezig met dienen, veel dienen, geen probleem. Maar ook het vele dienen kan een probleem worden. Want er staat dan op een gegeven moment, zij werd zeer in beslag genomen. Ze bekommerde zich en verontrustte zich. Juist in dat vele dienen. Kan het begrijpen als de Heer Jezus met 12 discipelen op bezoek komt en er moet een maaltijd klaargemaakt worden. Heerlijk, zo'n gezegende gast in je midden. En dan doe je je best, je doe je uiterste best in de dienst van de koning. En op een gegeven moment word je zo in beslag genomen door het kerkelijk werk, het ambtelijk werk, het werk in het koninkrijk, dat je de koning van het koninkrijk over het hoofd ziet. En dan gaat het mis. Je bent zo bezig in de dienst van de Heer, dat de Heer van de dienst naar de achtergrond verdwijnt. En dat was nou de fout van Martha. Haar dienen, bezig zijn, allemaal goede dingen. Het was eigenlijk voor de Heer allemaal. En voor zijn volk. De discipelen, haar dienen overschaduwde haar gemeenschap met de Heere. Nou, dat herken ik tot in mijn tenen, zou ik willen zeggen. Ik ben vaak meer een Martha dan een Maria. Martha die bezig is en Maria die tijd neemt om stil te zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Martha staat voor dienen en Maria staat voor omgang met de Heer. Die verborgen omgang. En dat hoort nou samen te gaan. Broeders, als de persoonlijke stille tijd erbij inschiet, gaat het niet goed. Als op gebed wordt beknibbeld omdat we het zo druk hebben voor de kerk, dan gaat het niet goed. Geen enkele dienst is goed als het ten koste gaat van het zitten aan zijn voeten. Het eerste en het allerbelangrijkste is, en ik zeg het tegen mezelf en tegen u, dat is tot zijn eer en om echt bruikbaar voor een ander te zijn en tot nut van onszelf is dat we tijd nemen voor de persoonlijke, stille omgang met de Heer Jezus. Dat nummer 1, dat boven alles, dat voor alles. Anders heeft al ons zwoegen en slaven en draven geen zin. Of het nou voor de wereld is, of voor je baan, of voor de kerk, of in het ambt. Dit wil ik benadrukken, want dit is een grote valkuil. Ik denk aan een lied. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Niet als ik nog een restje van de tijd over heb. Even bidden, even liggen met gevouwen handen. Nee, aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Om bij u te zijn is de grootste eer. En daarom buig ik mij voor u. Ja, ik verkies nu om bij u te zijn en naar u te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn. Daar gaat het over in Psalm 127. Het is tevergeefs. Als je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig bent. Met veel dienen. Moet allemaal gebeuren. Geen zondige dingen. Goede dingen voor mijn gezin en ook nog eens voor de kerk. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn. Tevergeefs. Tevergeefs. Nou, dan eens kijken naar deze psalm. Het bestaat uit twee delen. Vers 1 en 2 en vervolgens vers 3 tot en met 5. In vers 1 en 2 gaat het over een huis en een stad. Dat huis is natuurlijk Gods huis, de tempel. Tevergeefs bouwen de bouwlieden eraan. En zo de Heer de stad niet bewaart, dat is natuurlijk Jeruzalem. Tevergeefs waakt de wachter. Je kan wel een stad bouwen en een huis bouwen en bewaren. Als zijn zegen erin is. Als hij zelf erin is. En vers 3 en 5 gaat het over kinderen. Nakomelingen van het volk. Dat het volk van God, Israël, mag worden vermenigvuldigd. Het dus gaat over de tempel van God, het huis, over de stad van God, Jeruzalem, en het volk van God, dat het mag worden vermenigvuldigd. En dan worden de kinderen, de zonen der jeugd, de kinderen van Gods volk, Israël, worden vergeleken met pijlen. Nou, dat zou ik ook willen zeggen vanmorgen. De zonen van de jeugd, dat wil zeggen de kinderen van de kerk, mooi als jullie pijlen mogen worden. In verschillende grootte, in verschillende maten. Pijlen die worden gemaakt als je nog jong bent, gevormd, geslepen en gericht op de eer van God. Nou, zulke jeugd, dat is de beste jeugd. Daar heeft de kerk veel aan. Die hebben de toekomst, als ze God hebben. Dat zijn pijlen die dan niet krom trekken als je ouder wordt. Dan ben je onbruikbaar. Maar gericht, gevormd, geslepen door school en gezin, kerk. Gericht als een scherpe pijl om het geloof, de Bijbelse geloofswaarheden te verdedigen. Tegen aanvallen van de vijand. En ook vooral gericht op de eer van God. Heerlijk, zulke jeugd. Van Salomo staat er. Salomo. Zo de Heer het huis niet bouwt. Van Salomo. Salomo is dus de dichter van deze psalm. Salomo is ook de stichter van dat huis van God waarover gesproken wordt. Ik zie in mijn gedachten die pelgrims gaan naar Jeruzalem. En een van de liederen die ze dus zingen, dat is een lied dat gaat, ze gaan naar Jeruzalem, naar de tempel, daar zijn ze naar op weg. Een van de liederen die ze zingen gaat dus over de stichter van dat huis, Salomo. En het huis van God wat hij gebouwd heeft. 7 jaar heeft hij erover gedaan, kinderen, om de tempel van God te bouwen. Een prachtig mooi gebouw. Weet je hoe de rabbijnen deze psalm uitleggen? Dat is misschien even tussen haakjes wel interessant. Zo de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Dat denken ze aan David. Koning David wilde heel graag voor de Heer een huis bouwen. De tempel. En hij verzamelde goud en zilver en allerlei materialen en zo. Maar hij heeft het huis niet gebouwd. Ondanks al zijn inspanningen en zijn zwoeren heeft hij het huis niet gebouwd, omdat God het niet wilde. Zie je wel, zo de Heere dat daar niet in is, dan wordt het niks. Nee, zijn zoon mocht het doen, Salomo mocht het huis van God bouwen. Dan staat er vervolgens, het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat. Nou, de rabbijnen die laten dat slaan op Absalom. Absalom. Absalom die in een vroeg stadium van het koningschap van David tegen zijn vader opstond. En die letterlijk vroeg opstond om aan de kant van de weg die leidde naar de poort mensen te verleiden om op hem te vertrouwen. Absalom die stond daar om de mensen naar zich toe te lokken. Te vergeefs. Hij probeerde zoveel die rebelse zoon te vergeefs. Te vergeefs. Het is te vergeefs dat gelaat opblijft. En dat laten de rabbijnen slaan op Adonia. Ook zo'n rebelse zoon. Die laat in het koningschap van David. Als David een oude man is. Opstaat en het koningschap wil. Naar zich toe wil trekken. Te vergeefs, te vergeefs. En dan staat er. En de Heere geeft het zijn beminde. En dan staat er een woord. Ja, dat kennen sommigen van u. Dat is het woord. Jedidja. Jedidja. Zeg je dat wat, kinderen? Jedidja, dat was een naam voor Salomo. Salomo werd genoemd door de Heere Jedidja. Mijn beminde. En de Heere geeft het dus. David mocht huis niet bouwen. Absalom en Adonia, te vergeefs. Hij geeft het zijn beminde. Letterlijk in het Hebreeuws enkelvoud. Hij geeft het Salomo als in de slaap. Hij hoeft er nog ineens wat voor te doen. De Heere geeft hem het koningschap. En de Heere geeft hem ook de bouw van de tempel. Mooie uitleg. Wat hebben wij er nou aan? Hoe kunnen we dat toepassen op ons nu? Nou gemeente, ik wijs u nogmaals op dat woordje te vergeefs. In vers 1 en 2. Hoeveel keer staat dat er nou? Even tellen. Het is te vergeefs. Arbeiden de bouwlieden eraan, dat is één. Als de Heere de stad niet te bewaart, te vergeefs waakt de wachter, dat is twee. En vers 2, en het is te vergeefs dat gij vroeg opstaat. 3 keer klinkt dus te vergeefs, zinloos, heeft geen zin, te vergeefs, te vergeefs. Nou, dreigend. Dan heb je net ja gezegd. En dan sta je in de startblokken om je schouders eronder te zetten. En dan hoor je te vergeefs, te vergeefs, te vergeefs. Nou, bemoedigend. Hier wil Salomo zeggen, de psalm wil zeggen, echt, ik druk het op je hart. Zonder Gods hulp is al dat kerkelijke bouwen. Dan komen we niet verder met z'n allen als kerkenraad en als gemeente. Dan komen we niet verder als, dan zijn we bouwers als de torenbouwers van Babel. Te vergeefs. Dan kan je wel zeggen, we gaan het organiseren en plannen en maken en doen. Kom aan broeders, kom aan, we zetten de schouders eronder. Dat zeiden ze bij de torenbouw van Babel ook. Kom aan, we gaan bouwen de stad en de toren. Kom aan. En binnen de kortste keren kreeg je verdeeldheid. Want de Heere zei ook, kom aan, laten we naar beneden, nederdalen en laten we hun spraak verwarren. Nou, toen kwam er dus niks van terecht. Toen kregen ze verdeeldheid en verwarring en eigenbelanging. En die toren die kwam nooit af, half af, onvoltooid. Als de Heere er niet in is, dat is onze grootste behoefte. Niet dat we niks moeten doen. Ze zeggen, ja, de Heere moet het dus doen. Dus wij kunnen met onze armen over elkaar gaan zitten. Nee, God zegent nooit luiheid. God zegent wel arbeid. Maar wel arbeid in diepe afhankelijkheid van Hem. Dat wil deze psalm mij leren. Als we niets doen, gebeurt er niks. Dat is waar. Als wij wel iets doen zonder zijn zegen, dan komt er ook niks van terecht. Zo de Heer het huis niet bouwt. Nou, gemeente. Weet je hoe dat gegaan is bij Salomo? Dan kom ik bij de toepassing. Weet je hoe Salomo dat deed, dat bouwen van die tempel? Hele bijzondere manier. Ja, voor een bouwen van een tempel heb je stenen nodig. En dan staat er in de Bijbel dat die stenen, die werden buiten Jeruzalem, soms zelfs in het buitenland, die werden buiten Jeruzalem klaargemaakt. Zodat er in Jeruzalem zelf geen hamer en geen beitel en geen bijl en geen zaag werd gehoord. In Jeruzalem zelf, tijdens die bouw, werd er niks gehoord. Dat is apart. Die stenen werden dus ver van Jeruzalem klaargemaakt, pas klaargemaakt. En als ze dan helemaal klaargemaakt waren, die stenen, dan werden ze overgebracht naar Jeruzalem en dan werden ze gewoon gevoegd op het fundament. Stilte werd het, kwam het dan af. Nou, dat vind ik een prachtig mooi beeld van wat de Heer hier doet met zijn kinderen. Wij hebben gezongen, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. In dat hemelse Jeruzalem, daar zal geen hamer meer worden gehoord, boven. Die tempel des Heeren, dat vast gebouw van Gods gunstbewijs. En hier op aarde, hier beneden, maakt de Heere de steentjes klaar. Als je van ongelovig geloven wordt, van een zondaar tot Gods kind, dan zegt de Bijbel, dan word je een levende steen. Een levende steen. Maar die levende steen, die moet pas klaargemaakt worden voor de plek die hij straks zal innemen. En dat gebeurt hier beneden. De stenen worden bereid voor het hemelse Jeruzalem. Weet je hoe de Heer dat doet? Nou, om een steen te bereiden moet je die steen eerst losbikken. Grote steengroeven eerst losbikken. En de Heer heeft wat slagen nodig. Is niet waar? De Heer heeft wat slagen nodig om ons los te krijgen. We zitten zo vast. Vast aan de wereld. Vast aan ons eigen ik, eigen belang. Vast aan ons eigen leventje. Onze eigen pleziertjes. Vast misschien aan onze eigen godsdienst en wetticisme. We zitten vast en we moeten losgeslagen worden. Losgebikt worden. Daar heeft de Heer een werk aan dat hij mij los had. Die cederbomen die moesten worden omgezaagd. En daarna kon je de planken van maken. Die stenen moesten worden losgewrikt uit de steengroeven. En daarna moesten ze vierkant worden gemaakt. Kijk, dat is nou wat genade doet, de gemeente. Dat is nou wat genade doet. En als die steentjes loslitten, dan begint het pas eind. Dan moet het worden gepolijst. Het moet worden geschuurd en geschaafd. En dan wat worden gebeiteld en wat gehamerd. En dat noemen we nou de heiligmaking. En als het nou pas klaar is, ja, dan wordt het op zijn plek gebracht. En allemaal liggen ze op het fundament. Jezus Christus. Nou, dat is één toepassing. Ben ik nou zo'n levende steen? Weet ik ervan, gemeente, in mijn leven dat God me los heeft gebikt? Ik zat zo vast. Ik zat zo vast. Dat de Heer me aan het polijsten is in mijn leven. Dat doet zeer schuren en schaven en bijtelen en hameren en zagen. Dat doet zeer. Dat is de weg vaak van lijden en smart en heiliging. Om ons nou pas te maken. Klaar te maken. Voor dat Godsgebouw. De bedoeling van dat gebouw is... Ja, kijk maar in Salomo. Toen dat gebouw helemaal af was, kwam de heerlijkheid van de Heere, die kwam erin wonen. En toen konden de mensen niet staan vanwege de glorie van de heerlijkheid van de Heer. En ze vielen allemaal op hun aangezicht en ze aanbaden God. Dat is de bedoeling. Straks in de hemel voor eeuwig, maar nu al hier op aarde, in de gemeente. Dat de gemeente mag worden vervuld met de heerlijkheid van God. Eredienst, aanbiddingsdienst, priesterdienst, lofzeggingsdienst. Dat is de bedoeling van het gebouw. Dat is de bedoeling van kerk zijn. Nou, dat is zo de Heer in het huis niet bouwt. Gemeenteopbouw. Ik denk er nog eens even verder over na. Wat wil dat nou zeggen, gemeenteopbouw? Nou, Salomo heb ik gezegd. Op een gegeven moment is die tempel verbrand. Het volk weggevoerd, tempel verwoest. Altaren, niks. Helemaal niks meer van over. 4 eeuwen later. Kijk hoor. Ja, 4 eeuwen later. Maar goed, dan komen ze door een wonder van genade, komen ze toch weer uit die ballingschap terug. Dan komen ze in Jeruzalem, ja, alles ligt in puin. Huizen en ook Gods huis. De tijd van Ezra en Nehemia. En dan gaan ze weer bouwen, dat huis. Zo de Heer in het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden de bouwlieden eraan. Maar de Heer had ze toestemming gegeven om zijn huis weer op te bouwen na 70 jaar. Dan gingen ze weer bouwen. Oh, het werd nooit zo mooi als bij het Salomo, maar ze gingen toch weer die tempel herbouwen. Herbouwen uit het stof. De Heere gaf er zijn zegen in. En zijn zegen aan. En ondanks tegenstand en heel veel puin... mocht Nehemia, een biddende bouwer, mocht Nehemia toch zeggen, en de God des hemels, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen bouwen. O broeders, ik hoop dat we zo de komende tijd mogen optrekken met elkaar. De God des hemels, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechtjes... We mogen bouwen. Net als Nehemia. Een bouwer, maar vooral een bidder. Vooral een bidder. Dat was de achtergrond. Zijn gebed. Dat hele boek Nehemia lees je zo vaak dat hij schietgebedjes deed. Heere, sterk toch mijn handen. Ze slap dreigen te worden. O God, Heere, gedenk mij ten goede, o mijn God. Zo je werk te mogen doen. En dan komt er een opwekking, gemeente. Dan komt er een opwekking in die tijd. Ik vertel het nou maar even zo. Je kan het allemaal nalezen in Nehemia. Dan wordt het huis weer herbouwd. Gods huis. Onder zijn zegen. En dan zie je niet alleen dat er ambtsdragers zijn. Priesters en levieten en overpriesters. Maar het hele volk bouwt mee. Oh, dat is mijn ideaalgemeente. De Maranatha-kerk in mijn droombeelden. Of in mijn gebedsleven zou ik kunnen zeggen. Dat iedereen meebouwt onder zijn zegen. Hele volk. Niet alleen maar die ambtdrager, want die mannen moeten het doen. Nee, met z'n allen. Onder zijn zegen. Heere, sterk onze handen. Samen. Schouder aan schouder. En dan werden die muren gebouwd. En die tempel werd weer herbouwd. Allemaal gingen ze aan de arbeid. Ieder droeg zijn steentje bij. Medewerk aan de opbouw van de gemeente van Christus. Juist gewone mensen. Juist ook gewone mensen. Ja, gewone mensen. Ik vroeg vanmorgen aan mijn dochter van, knikkeren jullie wel eens op school? Nou, dat zijn van die hypes, hè, dat ze dan wel knikkeren en dan weer niet. Nou heb je verschillende van die soorten knikkers. Die hele grote, dat zijn supers, heb ik me vanmorgen laten vertellen. Iets minder groot, dat zijn bonken. Nog minder groot, dat zijn middelmaatjes. En als je zo'n kleintje hebt, dat is een gewoontje. Nou, vanmorgen is het mij een eer om te spreken in een gemeente wat een bak is vol gewoontjes. Want dat zijn er. We zijn niet beter dan een ander. Een bak vol gewoontjes. En die bak vol met gewoontjes, die zie ik ook in de tijd van Nehemia. Allemaal gewone mensen. Geen gediplomeerde, geen gespecialiseerde. Geen gedoctoreerde theologen. Niet de specialisten, maar de gewoontjes. En die zetten hun schouders eronder. Samen. Mannen, jongens, vrouwen ook. En dochters. Met die fijne handen, die ruwe stenen pakken, kregen ze wel eens blaar op de handen. Maar ze deden het, denk aan die grote en geduchte God. Ze deden het voor de Here en in strijd voor de broeders en zusters. Nou, dat is het motief van gemeenteopbouw. Ik denk aan die grote en geduchte God, daar doe ik het voor. En ook voor de broeders en de zusters. Mooi om zo samen te mogen dienen. Als Martha's en Maria's. Niemand kan gemist worden, niemand is onbruikbaar. Vaklui, ook die, maar ook gewone lui. Of je nou 1 of 10 talenten, sjouwers en bouwers en architecten en krullenjongens die de krulletjes opraapten, die van het oprapen. Allemaal. Nou, zo is het ook in de gemeente. Meebidden, meegeven, meedenken, meedoen. Nou, de een is goed in organiseren, die hebben we nodig. De ander heeft 2 rechterhanden, hebben we ook nodig. De derde is creatief. Welkom. De vierde heeft gevoel voor muziek. You're welcome. De vijfde, die kan goed vertellen. Nou, kunnen we ook gebruiken. De zesde, die zijn er niet zo heel veel, die kunnen heel goed luisteren. Die hebben we vooral nodig. Mensen die goed kunnen luisteren. En de zevende heeft veel meer kinderen. En de achtste, die houdt veel van bejaarde mensen, gebrekkige mensen. Allemaal. Meewerkers. Al heb je maar 1 talent. God kan je gebruiken. In de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een verhaal dat ik ooit eens gelezen bij Corrie ten Boom. Ach, altijd weer mooi om te lezen. Sticht mij altijd. Misschien ook wel omdat ze zo gewoon was. Had ook theologie gestudeerd hoor. Corrie ten Boom spreekt een keer. Die heeft veel reizen gemaakt natuurlijk. Als zwerfster voor God. Hè? Dan spreekt ze een keer. En dan ontmoet ze een vrouw in Rusland. Die had MS. Die vrouw had MS. Haar handen en voeten waren verlamd. Behalve 1 vinger. Die kon ze nog gebruiken. En met die ene vinger heeft ze bijbelteksten zo zitten overtikken. Christelijke boeken. Haar man, die bond al die losse blaadjes die die vrouw getikt had, die boodschappen. Die bond haar man in een boekwerk, brochures, traktaatjes. En die gingen dan van de een naar de ander. En dat heeft die vrouw met MS, met die ene vinger die alleen nog bruikbaar was, heeft ze haar leven lang mogen doen. Bijbelteksten en christelijke boeken overtikken. Dat deed ze totdat ze stierf. En nu is ze bij de Heer. En dan zegt Corrie ten Boom, ik ben er zeker van dat nu ze in de hemel is, dat er later veel mensen in de hemel zullen zijn die tegen haar zullen zeggen, door die brochure die u hebt overgetikt met die ene vinger heb ik de Heer leren kennen. Dat heb God gebruikt om mij hier te doen komen. En dat geloof ik ook. Dus zeg nou niet te gauw gemeente van, nou, ik ben niet helemaal gezond of ik ben niet sterk genoeg. Wij hebben gelukkig meer dan 1 vinger die we kunnen gebruiken in de gemeenteopbouw. Zo de Heer het huis niet bouwt. Maar als de Heer erin is en krijgt een roeping en een taak en die heeft iedereen en een gave, dan mag hij die gebruiken. Christenen in ons midden. Mag hij die gebruiken. Wetend, hoe zegt Paulus dat ook alweer? Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Weten dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Weet je, ik zie 1 grote waarschuwing. Als het nou gaat over gemeenteopbouw en zo, dan kunnen we veel van Gods woord leren. De tijd van Salomo, de tijd van Nehemia. Zolang de Heer erin is, gaat het goed. Maar dan lees ik in het Nieuwe Testament, ook Heer Koning Herodes heeft die tempels overfraaid en zo. En op een gegeven moment, hè, moet je opletten, gemeente, moet je opletten. Op een gegeven moment dan is het zo ver. Ja, dan staat daar dat godsgebouw en dan moet het onderhouden worden. Het is een hele handel is geworden. Collectes, instandhouding van de eredienst. Erg goed. Maar de bouwlieden zelf, toen de Heer Jezus in het Nieuwe Testament in die tempel ging lopen, ging preken en wonderen ging doen en wandelen. De bouwlieden hebben Jezus verachtelijke plaats ontzegd. En dan staat er zo in het evangelie, en de Heer Jezus verliet de tempel. De heerlijkheid van God in Christus verliet de tempel. Weet je wat er dan overblijft? Gewoon een gebouw, meer niet. Ja, God had wel gezegd, mijn ogen zullen altijd op die plaats zijn, dat is waar. Maar toen ze Jezus verworpen hadden, toen werd het alleen maar een blikken gebouw. En dan wordt het een geestelijke bouwval. Dat kan dus ook. Een geestelijke bouwval. En de fariseeërs, die mensen, die ambtsdragers, die probeerden nou maar, terwijl ze Jezus verworpen hadden, ze probeerden nou maar die tempel, die muren, die geestelijke bouwval te stutten, in stand te houden, overeind te houden. Te vergeefs. Dat vind ik een waarschuwing voor ons. He, je kan zo bezig zijn met de boel draaiende te houden. Het is al ontzettend fijn dat we geen tekorten hebben. Als enige van de 6 wijkgemeentes hier op Kerk op Zuid. We zijn er financieel nog redelijk gezond. Erg fijn. Ja. We proberen. We zijn al blij. De diaconie in de kerk rent mee. We zijn al blij als het een beetje kiet loopt. Of 10% extra kerkbalans. Geweldig. Dat meen ik hoor. Mocht u denken dat ik een grapje. Dat meen ik. Maar op het moment dat wij de boel draaiende moeten houden, overeind moeten houden, moeten waken over de ceremonieën, over de liturgieën, over de leerstukken, over de tradities, dan is het allemaal te vergeefs. Want de Heer zelf is al lang weg. En toen ik op dit punt kwam van mijn overdenking, toen dacht ik, Heere, hoe is het nou met onze kerk, met onze gemeente? De muren staan er nog. Mensen zijn er nog. Ben ik nou zo'n bouwvakker? Ben ik nou zo'n ambtsdrager die probeert om, ja, de boel redelijk draaiende te houden? Is dat nou alles? Kan dat de Heere weggaat? Ja, natuurlijk kan dat. Er staat in de Bijbel, in de gemeente van Laodicea, hè, de Heere Jezus stond buiten de deur van die gemeente hoor, en alles ging gewoon maar door. En Jezus stond buiten en hij klopte nog aan de deur van zijn eigen woning, zijn eigen gemeente, maar hij stond er wel buiten. En de mensen hadden nog geen eens in de gaten. Ze hadden het nog geen eens erg in. Ze misten hem nog geen eens. Nou, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, dan is het te vergeefs. Dan zal het een hopeloze puinhoop worden. Dat is ook gebeurd. De tempel is verwoest in 70 na Christus. Echt een puinhoop. En als je dan kijkt naar al die kerken hier in Rotterdam. En die kerkgebouwen die verkocht worden, andere bestemming worden gegeven. En heren, bent u nou al weg? De manier waarop wij het doen, zo zijn onze bondsmanieren. Bent u nou al weg? Ik stel de vraag, ik geef geen antwoord. Ik stel alleen maar de vraag. Bent u nou weg? De Heer had gezegd, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, ja. Maar de Heer heeft er niet bij gezegd, dat doe ik altijd ook in Rotterdam. Dat doet de Heer overal, soeverein, gemeente bouwen. Maar het kan een bouwval worden. Hoe ver zijn we al, mensen? Nou, laat ik nog iets over zeggen over die beminden. Het laatste. Het ging vanmorgen over die bouwvakkers. Gods bouwwerk. Maar ook die beminden. Dat vind ik ook, ja. Dat geeft dan eigenlijk het positieve weer. Hè? God geeft het zijn beminden als in de slaap. Daarmee wil ik eindigen. Dat is positief. Letterlijk staat er, hij geeft het zijn beminden als in de slaap. De Engelse vertaling heeft, hij geeft zijn beminden de slaap. Hij geeft zijn beminden de slaap. Vind ik ook mooi. De nieuwe Bijbelvertaling zegt voor dat woord beminde zijn lievelingen. Hij geeft zijn lievelingen de slaap. En dan denk ik weer aan die ene lieveling, Salomo, Jedidja, God beminde. En inderdaad, Salomo kreeg de slaap. En hij sliep en hij droomde. En de Heere zei, vraag aan mij en ik zal geven wat je van me vraagt. Nou, ambtsdragers, broeders. En wat vroeg hij toen? Geen lang leven, geen gezond leven, geen overwinning op de vijanden, geen eer. Heere, geef mij een wijs hart. Geef mij een wijs hart, want om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Geef mij een verstandig hart om dit grote volk te kunnen leiden. Dat hebben we nodig in onze ambtelijke bediening. Heere, geef mij een verstandig hart om uw volk te richten. En dat hebben we vooral nodig om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Daar bad Salomo om. Wat is nou zonde en wat is nou genade? Wat is nou goed en wat is nou slecht? En om dat goede goed te noemen en slechte slecht. Ook op huisbezoek, ook op de kansel. Om het verschil aan te wijzen tussen wie God dient en wie hem niet dient. Tussen de rechtvaardige en de goddeloze. De rechtvaardige zal het wel gaan, maar de goddeloze zal het kwalijk gaan. Om te kunnen onderscheiden tussen Christus en Belial, tussen het licht en de duisternis. En dat die scheiding moet helder blijven. Ook in de gemeente. Ook onder de jeugd. Ook onder vaders en moeders. In wat je toestaat en wat je afkeurt. Ook onder de ouderen. Hij geeft zijn beminde de slaap. Dat denk ik natuurlijk vooral aan die ene beminde. Dat is de Heer Jezus. Die ook heel de dag gearbeid had. Bezig om mensen te genezen, te helpen, te redden. En dan is de Heer Jezus zo moe en dan ligt hij in dat bootje. En dan valt hij in slaap op een kussen. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. Ja. En de discipelen maar ploeteren daar in die storm op zee. Maar God gaf zijn beminde, de Heer Jezus, slaap. Zijn beminde. Nou, gemeente, dat. Ja. Weet je waar hij geeft zijn beminde de slaap? Als het nou gaat over gemeenteopbouw, dan is er een tijd van arbeiden, afhankelijk van hem. Maar er is ook een tijd van rusten. Ik zeg het nou even niet, dan geef ik het weer helemaal terug aan de Heer. Hij geeft zijn beminde de slaap. Ik bouw niet op mijn. Ik verwacht het niet van de voortreffelijkheid van de stenen. Ik verwacht het ook niet van de vaardigheid van de bouwlieden. Maar ik mag rustig, vol vertrouwen, het weer teruggeven aan de Heer. Het hangt gelukkig niet van mij af. Niet van een diaken, niet van een ouderling kerkrentmeester, niet van een ouderling. Ik gun het u van harte. En alle broeders, ik hoop dat u in die 4 jaar, als God het geeft, of in die 8 jaar, dat je geen ene slapeloze nacht zal hebben. Ik kan het niet garanderen hoor. Ik hoop het wel. Dat je nou net op deze bouwers, dat je het mag overgeven, Heren. U zal uw gemeente bouwen. U schakelt mij daarvoor in. En dat vind ik een eer. Maar het hangt niet van me af. Geen slapeloosheid, geen wakker leren, geen woelen, geen stress, geen spanning. Ik hoor het mezelf zeggen. Maar zo wil God wel dat we leven. Hij geeft zijn beminde ook op tijd slaap. Rust. Ik kwam een Joods gezegde tegen. Als ik de dekens over mijn hoofd trek, dan is het God die mij toedekt. Wat lief, hè? Wat lief van de Heere God. Als ik de dekens over mijn hoofd trek, laat dan de stormen maar woeden. Laat het maar sneeuwen, laat het maar waaien buiten. Net zoals mijn moeder dat vroeger deed. Dan lag ik in bed met een lekkere schone pyjama en onder de deken. Dan kwam mijn moeder nog even. En dan deze zo, de deken zo tot. Gaf ze een kus. Hij geeft zijn beminde de slaap. Het is zo liefelijk. Dit zijn lievelingen geeft hij de slaap. De Heere dekt me in. Zo even lekker even. Dekens nog even erin stoppen.
Hij geeft me een aai op mijn bol. Zegt, wel trusten. En dan geeft hij er ook nog de slaap bij. Moederlijk is dat. En dan mag ik slapen en dan word ik 's ochtends wakker. En word ik wakker, dan ben ik nog bij u. Heere, geef dat ik zo mag dienen. Zo u mag dienen. In trouw en toewijding. En ook dat ik van ophouden mag weten.
Door u toegedekt.
Ja.
Nou gemeente, ik stop ermee. Ik ga eindigen. Er nog veel over te zeggen zijn. Een prachtige mooie psalm.
Het allermooiste is niet om een bouwer te zijn, een knecht te zijn. Het allergrootste is om een beminde te mogen zijn. Een kind van hem te mogen zijn. Bemind door God. Dat is de allergrootste eer. Dat is niet iedereen hoor. Ik bedoel dat zo. Hier scheiden de wegen. Hier scheiden de wegen. Ja, natuurlijk is het waar met kerst. Komt verwonderd u hier mensen. Ziet hoe dat u God bemint. In dat kind, Heer Jezus. Natuurlijk is het zo met Goede Vrijdag, met het lijden. Dan zie ik aan het bloed wat stroomt van het kruis. Daar zie ik aan hoe ver Gods beminnen gaat. Maar om er nou persoonlijk deel aan te krijgen. Ja, weet je wat daarvoor nodig is? Daar is geloof in de Heer Jezus. En liefde tot Jezus voor nodig. Heb gij mij lief? Van Salomo staat, de Heere had Salomo lief. En in Johannes 16 zegt de Heere Jezus, er is een discipele, de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij lief hebt. Daarom. Dat is zo groot gemeente. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Als je dat nou, ja, dat kan je niet alleen geloven. Dat voel je ook wel eens. Als mijn vrouw tegen me zegt, ik bemin je. Ik hou van je, nog steeds, na al die 16 jaar. En ik voel dat nooit. Dat is maar theorie. Beminnen, dat gaat nooit buiten je hart. Dat gaat nooit buiten het geloof, maar het gaat ook nooit buiten het gevoel om. Hoogtepunten van mijn leven zijn. Als ik mag geloven en mag gevoelen. Als ik mag beleven. Dat ik een beminde van God ben in Christus Jezus. Paulus zegt ergens in de Efeze brief. Tot de roem van Gods genade. Dat ik aangenaam gemaakt ben. Accepted in the beloved. Dat ik aangenaam gemaakt ben in de geliefde. In Christus. Aangenaam voor God. In Christus. Nou gemeente, neemt u dat mee. Bouwers, maar ook beminden. En als je bemind bent door God. Dan ga je God ook beminnen. Beminnaars van de Heer. En dan word ik een verspreider van zijn eer. Dat geven God. Amen. We gaan zingen Psalm 104. Vers 12 en vers 18. Psalm 104, vers 12 en 18.
Wij gaan nu lezen het formulier voor de bevestiging van de ambtsdragers. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat wij u verschillende keren de namen bekend hebben gemaakt van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling kerkrentmeester en diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u broeders die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderling is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegerekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren van het woord, herders en leraars, die het evangelie verkondigden, sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren van het woord mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één, alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren van het woord en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeggen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeenten gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht te houden over de gemeente die hen is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen en zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder de christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren van het woord met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede op zich te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren van het woord. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20 waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst als huisverzorgers Gods. Zij zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heeren het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde de wereld wegneemt. De knecht des Heren, die onze krankheden op zich genomen en onze smarten gedragen heeft, en die niet rusten zal, totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonden een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen wij lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostel aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen neergelegd en er werd uitgedeeld naar mate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12... waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat: ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Zij zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Geliefde broeders, Nicolaas, Johannes, Gerardus, Bontebal en Arie Willem van der Schoor, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de voor uw ambt geschonken gaven aan u? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godsvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Nicolaas, Johannes, Gerardus, Bontebal, wat is daarop uw antwoord? Arie Willem van der Schoor, wat is daarop uw antwoord? De Almachtige God en Vader geeft u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Laten wij onze broeders nu gaan toezingen staande Psalm 134 vers 3. Dat zeer een zegen op u daalt. Ik zou graag een enkel woord nog willen spreken. Het meeste heb ik al verwerkt in de preek. Tot de nieuwe ambtsbroeders. Tegelijkertijd ook tot diaken Kok die vandaag afscheid neemt. Hij legt zijn ambt niet neer. Maar hij zal niet meer voor de wijkgemeente als zodanig als diaken bezig zijn. Maar zijn tijd wijden aan het college van diakenen, penningmeester van het college van diakenen, dat wil zeggen op centraal niveau voor de hele hervormde gemeente van Kerk op Zuid. Ja, toen wij het ja-woord van u beiden mochten horen, toen dacht ik een ogenblik aan niet Psalm 127, maar Psalm 126... Waar staat, toen de Heere de gevangenen van Sion wederbracht, scheen het ons een blijde droom te zijn. Wij lachten en juichten. Nou, een tikkeltje overdreven, maar we waren er wel erg blij mee. En de hele kerkraad, en ook erg dankbaar voor, dat na vacatures die er waren, en na een aantal verkiezingen, nu de kerkraad voltallig en tot voor zover ook compleet mag zijn. En dat is een grote zegen. En daarin zie ik ook Gods bemoeienissen en Gods genadige hand, dat er nog werk ook voor u beide is. Het zij op centraal niveau, het zij op wijkniveau, maar we mogen nog arbeiden in zijn dienst en koninkrijk. En ik denk aan een vers, ik heb het wel eens meer geciteerd, maar ik vind het altijd een heel mooi vers. We hebben het al gehad hebben vanmorgen over die bouwers en vooral die beminden. Dan gaat het er niet om dat wij maar weinig doen en dat we Gods water over Gods akker laten lopen. Maar dat we mogen bouwen, bezig zijn in zijn koninkrijk. En weten ook dat de arbeid der liefde gedaan om ons heen, dat zijn waarde houdt. Maar wat gedaan wordt, ten diepste uit liefde tot Jezus. Of dat nou op het kerkrentmeesterlijke vlak is, op het diaconale vlak. Of het pastorale vlak. Maar wat gedaan wordt, het liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. We wensen u van harte toe dat u God mag dienen met blijdschap. Hem de eer gevend. We zullen nu het laatste gedeelte lezen. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en de weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon met inderdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen trouw in het ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente, veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En u zult na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, ontvangt van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen, treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat iedereen dien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien. Om zo noodlijdenden te kunnen helpen als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft. Zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, laten wij daarom de Almachtige God in het gebed aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u van harte dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk naast degene die het woord bedienen, ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben: wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. En laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven. En laat hen die mild en wijs aan de armen geven. Tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord, schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwarbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in ere houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu eindigen met het zingen van Psalm 3, vers 3. Ik lag en sliep gerust, van zeren trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Psalm 3, vers 3. Thank you. ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.